Ik wil vanavond maar beginnen te lezen in Hebreeën 9 vanaf vers 16. Waar staat, want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het water, het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, bespringde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij bespringde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door het bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf een dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En als ik dan deze versen zo lees, dan denk ik, als je niet goed oplet, dan raak je nogal makkelijk de draad kwijt. Want er staat ontzaggelijk veel in en je moet ook ontzaggelijk goed opletten om en aandacht schenken aan wat er staat, om goed te begrijpen waar het over gaat. Maar de kern van het verhaal is, zoals we al weken natuurlijk zien, dat, en dan direct de typologie maar uitleggen, zoals het hier in vers 14 staat, dat Christus is ingegaan in de hemel zelf om te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons, waar hij nu dus zit aan de rechterhand Gods en waar hij nu voor ons bidt en pleit, zoals dat heet, als onze middelaar en als onze hoge priester. Dat is waar het om gaat, dat is zijn hoge priesterlijke werk. Nou, zitten wat haken en ogen aan die verzen, er zitten geen haken en ogen aan die verzen, maar die worden nogal misverstaan, die laatste verzen van dit hoofdstuk. Maar goed, we moeten toch maar beginnen bij vers 16 vanavond, want de vorige keer hebben we vers 15 hebben we doorgenomen, en dat neem ik dan nu nog maar even mee, waar gezegd werd dat de Heer Jezus Christus de middelaar is van het Nieuwe Testament, en dat degene die geroepen zijn, einde van vers 15, en dat zijn gelovigen, heb ik vorige keer ook uitgelegd, want als je een ongelovige bent, dan ben je niet geroepen. Maar de gelovigen zijn de geroepenen, namelijk de geroepenen uit Hebreeën 3 vers 1, waar gezegd wordt dat wij een hemelse roeping hebben. En de bedoeling is dat wij door die middelaar die belofte van die eeuwige erfenis zouden ontvangen. Niet eeuwig leven op zich, want dat is wat we uit genade hebben ontvangen toen we wedergeboren zijn geworden, werden, hoe zeg je zoiets. Toen we nieuw leven hebben ontvangen, maar de bedoeling is dat dat nieuwe leven ook geleefd zou worden. Dat is dat leven van die middelaar en zodoende zouden wij die eeuwige erfenis in ontvangst kunnen nemen, maar dat is iets wat op de toekomst wacht. En goed, dan staat er in vers 16 en in vers 17, en ik heb die beide versen in mijn Bijbel tussen haakjes gezet, in twee haakjes zeg maar, een haakje openen aan het begin van vers 16 en een haakje sluiten aan het einde van vers 17, want dat is een tussenzin, een lange tussenzin, waarin uiteengezet wordt hoe dat in elkaar zit met een testament, dan wel met een verbond. Want er staat, want waar een testament, in vers 16, want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentsmakers tussenkomen, dan wel komen. Het eerste wat ik ervan moet zeggen is dat het woord hier voor testament, dat het hetzelfde woord is als het woord verbond. De ene keer vertaalt men het met een verbond en de andere keer vertaalt men het met testament. Die dingen worden door elkaar heen gebruikt. Wij spreken steeds over het nieuwe verbond en het oude verbond. Dat is gangbare taal in dit verband. Maar voor Matthäus 1 vers 1 er staat keurig boven het nieuwe testament. En niet het nieuwe verbond. Het zijn termen die door elkaar heen gebruikt worden. Maar het is in het Grieks maar één term. Maar in het Nederlands heb je er twee woorden voor. Omdat beide woorden een ander aspect belichten. En de reden waarom het hier vertaald is met het woord testament, is omdat wij het anders niet zouden begrijpen. Want wat is een testament in onze normale taalgebruik? Een testament is iets wat je opstelt gedurende je leven, waar je gedurende je hele leven zelf niks aan hebt, maar wat pas van kracht wordt op het moment dat jij overlijdt, dan komt de notaris, die komt met jou een opgestelde testament aan het daglicht, zeg maar. En dan wordt er gekeken wat erin staat. En dan wordt je bezittingen of je wensen, et cetera, wordt dan pas uitgevoerd. Iets het is iets wat je nalaat, ja. Maar ja, je kan zo'n ding maken, zo'n testament, dat is leuk. En er zal ook allemaal reden voor zijn om zoiets te maken. En het is dus ook een Bijbels principe zelfs om dat te doen. Maar wat je er zelf aan hebt, ja, zelf
kost wat tijd.
Ja, kost geld waarschijnlijk. Maar goed, dan kan je wel je bezittingen die je hebt, die kan je vererven. En dat begrip komt hier natuurlijk ook, dat staat in het vorige vers, hè? Over die eeuwige erven. En een erven is gewoon een erfenis. Dat is gewoon hetzelfde. Dat zijn begrippen die allemaal aan elkaar hangen. Een testament wat gemaakt wordt. En een testament, wat belooft een testament? Die belooft een erfenis. Alleen die erfenis wordt pas uitgedeeld op het moment dat de testamentmaker overleden is. En ik zei al, het testament belooft een erfenis. Want het is een testament, maar ja, er wordt ook gesproken over een verbond. En als je het helemaal goed wil zeggen, dan spreek je over het verbond der belofte. Het verbond wat iets belooft.
Het testament is ook net zo als bij een verbond. Dat als jij een nieuw testament maakt, dat dan per definitie de oude komt te vervallen, volgens mij.
Oké, ja, dat zou ik, als je een nieuwe maakt.
Dat wordt gepakt als zijnde.
Oké, ja. Nou ja, dat is wat we bijvoorbeeld gelezen hebben in het laatste vers van hoofdstuk 8. Waar staat dat de Heer in Jeremia een nieuw verbond aangekondigd had. En daarvan zegt Paulus inderdaad, nou ja, als er een nieuwe aangekondigd wordt, dan is die oude van geen betekenis meer. En hoewel die in die dagen nog van kracht was, zegt Paulus, nou ja, goed, je hoeft er niet echt rekening mee te houden. Want er is een nieuw verbond aangekondigd. Maar waar het in deze versen om gaat, is dat er een testament is, een testamentmaker en een erfenis. Dat zijn de drie hoofdbestanddelen, zeg ik dan maar. En daar staat in vers 17 ook achter, want een testament is vast in de doden. Dat wil zeggen dat het van kracht wordt in de doden, in de dood namelijk. En dat wordt ook uitgelegd door wat erachter staat, want er staat, terwijl het nog geen kracht heeft, en dus niet van kracht is, wanneer de testamentmaker nog leeft, is het idee. Het is wachten op de dood van de testamentmaker. Pas dan kan de erfenis in ontvangst genomen worden. Het eerste wat we misschien moeten vaststellen is over welk testament het eigenlijk gaat. Want wij zeggen, ja, we hebben het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dat is een beetje verwarrend misschien in dit verband. Daarom hield ik ook al aan het verbond der belofte. Want dat is het testament. Om het maar gewoon direct te zeggen, dat is het testament waarover gesproken wordt hier. Het verbond der belofte. En een verbond kan een testament zijn. En de apostel interpreteert het ook als een testament. En hij zegt dat verbond wat de Heer met Abraham gesloten heeft. Toen de Heer dat verbond sloot. Toen tekende hij eigenlijk zijn eigen doodvonnis. Niet voor Abraham, maar voor de Heer zelf. Want het zal pas van kracht worden wanneer de testamentmaker zou overlijden. Ik bedoel, deze conclusie wordt natuurlijk hier pas achteraf zo getrokken door de apostel Paulus. Want zoals het hier staat, lees je het niet in het Oude Testament. Maar als je het met terugwerkende kracht leest, en dat zouden wij doen, want wij zouden het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Dus dan lezen wij in het Oude Testament dat de Heer dat verbond der belofte met Abraham sluit. En dan zouden wij vast moeten stellen dat dat verbond pas werkelijk van kracht wordt op het moment dat de testamentmaker zal overlijden. En dan kom je met het volgende probleem, want dan zeg maar ja, maar dat betekent dus dat God zou moeten sterven. Een bekende discussie en oneenigheid wat daarover bestaat. Maar het leidt geen twijfel, want ook al zou dit bijvoorbeeld gaan over het oude verbond of over het oude verbond of over het verbond der belofte, maakt niet uit. Beide testamenten, het verbond met Abraham, maar ook het verbond met Mozes, het Mosaïsche verbond, de wet, het oude verbond noemen wij dat dan. Die beide dingen zijn gemaakt door Jehovah, de Heere God uit het Oude Testament. En hier staat dat het testament pas van kracht wordt wanneer de testamentmaker is overleden. Dus dan zullen we toch vast moeten stellen dat degene die dat verbond met Abraham sloot, want daar gaat het over, hoor, dat blijkt ook gewoon, dat hij overleden is. En dan kan je de vraag stellen, maar ja, hij is toch God en God kan toch niet sterven? Dan zeg ik, nou, er wordt gezegd van de Heer Jezus dat hij God was, God even gelijk, maar dat hij zich van zijn godheid heeft ontdaan, mens is geworden, en toen kon hij wel sterven, toen hij mens was. Dat God niet kan sterven? Nee, God kan niet sterven. Maar blijkbaar kan God wel zijn godheid afleggen. Ik bedoel, ja, dat, nou, Filippenzen 2. Laten we dat maar naast leggen dan. Want het lijdt geen twijfel, lijkt mij, dat de dood van de testamentmaker, dat moet de dood van de Heer Jezus zijn. Want de dood van wie anders zou ik niet kunnen bedenken. En dat betekent dus dat de Heer Jezus officieel, althans, de testamentmaker is, dan wel was. Of we dat kunnen begrijpen, dat is een tweede. Maar dat het zo is, ja. Ja, of je dat kan begrijpen. Nou, hier staat in Filippenzen 2 waar ik naartoe wou. Daar staat in vers 6 over de Heer Jezus Christus, want dat staat in het vorige vers, hè. Dat gevoelen zij ook in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde, dat wil zeggen, hij was ooit een keer in de gestaltenis Gods. En dan komt er in het Nederlands een moeilijke zin, want er staat, hij heeft het geen roof geacht, Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd en hij heeft de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen. En hij is aan de mensen gelijk geworden. Het idee is hier, en die woorden staan wat vreemd in die verzen, maar het idee is dat de Heer Jezus Christus voor zijn menswording in de gestaltenis Gods was. Hij was Gode even gelijk, staat er in vers 6. En even wil al zeggen dat het gelijk is, hè. Dus er staat er dubbel op, hij was Gode gelijk, hij was Gode even gelijk. Betekent niet dat hij God voor een tijdje, even, een boosje of zo, dat is wel heel modern Nederlands. Dus tegenwoordig zijn we dat met twee effen, hè? Effen. Nee, maar dat is waar het niet over gaat. Ja, inderdaad, een effen kleur, hè? Dat is een gelijkmatige kleur. Dan weet je ook weer dat effen en even hetzelfde is. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Goden even gelijk was hij. Maar hij heeft het geen roof geacht om zichzelf te vernietigen, dan wel te ontledigen. Namelijk zijn godheid af te leggen. En hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen, namelijk hij is een mens geworden. Kan je dat begrijpen? Nou, ik niet. Kan ik me eigenlijk vrij weinig bij voorstellen dat de godheid zelf... Ik bedoel, met kerst dan denken we daar altijd aan dat de Heer Jezus geboren is uit een vrouw, maar dat die, dat Maria vruchtbaar was uit de Heilige Geest. Kan je dat voorstellen? Weet ik ook niet goed hoe je dat voor moet stellen. Maar het neemt niet weg dat het wel zo is, dat de Bijbel dat expliciet leert. En dat God dus mens werd. God met ons, hè? Emmanuel. Immanuel, God met ons. Maar de Heer Jezus heeft het niet als een roof geacht, als dat hem zijn godheid gestolen zou zijn. Nee, hij heeft dat uit zichzelf afgelegd, die godheid, en is aan de mensen gelijk geworden. En dan staat in vers 8, en in gedaante gevonden als een mens. Daarvan zegt men nog wel eens, ja kijk, hij is gevonden in de gedaante van een mens, maar hij was geen mens. Dat zegt men van deze uitdrukking hoor. In de gedaante gevonden als een mens. Zo, hij zag er als een mens uit, maar hij was geen mens, hij was God. Maar dat is niet waar, want hij had zijn godheid nou juist afgelegd. En dat hij mens was, is een duidelijke zaak, want hij was zelfs de zoon des mensen. En als de Heer Jezus niet een echt mens was geweest, dan kunnen wij niet verlost worden. Want hoe kan hij ons vertegenwoordigen als hij van een heel ander soort of ras, of hoe moet je het zeggen, als hij er was? Maar dat hebben we natuurlijk ook weken terug besproken, maar dat was in Hebreeën 2, waar het inderdaad staat dat hij vlees en bloed deelachtig is geworden. Waarom? Omdat hij voor ons door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Hij zou in onze plaats de dood smaken, maar ook uit de dood opstaan. Hij zou die weg voor ons vrijmaken. En dat kan alleen als hij van hetzelfde soort is als ons, om het dan maar zo te zeggen. En toen de Heer Jezus op aarde was, was hij dus inderdaad een mens, zelfs de zoon des mensen. Hij had zijn godheid toen afgelegd, maar dat neemt niet weg dat hij wel degelijk God vertegenwoordigde. Want zo kan je dat wel degelijk zeggen. Was hij God toen hij op aarde rondliep? Nou, mijn antwoord is nee, hij was niet God, hij was mens. Hij was een mens, er was wel iets bijzonders aan hem, maar hij was gewoon mens. Maar hij vertegenwoordigde wel God, want hij was van God afkomstig. En zo stelt de Bijbel ons dat voor. En of we dat kunnen begrijpen, weet ik niet. En verder wordt dat ook niet uiteengezet hoe dat technisch in elkaar zit. Hoe dat werkt, dat iemand zijn godheid aflegt. Dat staat er allemaal niet bij, maar er staat gewoon dat het zo is. En hier staat ook direct bij eigenlijk waarom hij mens werd. Nou, niet zo expliciet als in Hebreeën 2, maar het staat er hier wel achteraan. Dat hij in vers 8 gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Want als hij God was gebleven en geen mens was geworden, had hij ook niet gehoorzaam kunnen zijn tot de dood des kruises. Daarom moest hij eerst mens worden. Maar omdat hij die weg gegaan is, die weg van gehoorzaamheid, van trouw, van geloof, in onderwerping aan het woord Gods, zegt vers 9, nou daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En dan is de vraag, welke naam was dat toen hij uit de dood opstond? Ik weet wel, er staat achter op dat in de naam van Jezus. Dan zegt men, ja, dat was dus Jezus, die naam. Maar die naam was het niet. Christus reken ik half goed. Nee. Oh nee, we deden nog geen Bijbelstriviant, dus dan doen we het. Nee, het is nog geen quiz.
Christus Jezus.
Nee, want de term Christus is geen naam. Is meer een titel. Ja, het is een titel van gezalfde. Maar de naam die hij kreeg was de naam Jehovah. De naam boven alle naam, de hoogste naam die er is. En daar staat achter. Kijk, er zit trouwens veel verband tussen de naam Jehovah en de naam Jezus. Want de naam Jezus betekent Jehovah is redding of zal redden. Dus daar zit wel degelijk verband tussen die beide namen. En ze worden na de opstanding, inderdaad kan je ze dan door elkaar heen gebruiken. Want die naam behoort toe aan de een en dezelfde persoon. Kijk, de volledige naam, de naam en titel, zeg maar, met naam en toenaam, om het zo te zeggen, van de Heer Jezus na zijn opstanding, want dat is merkwaardig, als je de evangeliën leest, dan is het Jezus dit, Jezus dat, Jezus zus, Jezus zo. Maar als je dan in de brieven leest, dan is het Jezus Christus, of Christus Jezus, of de Heere Jezus. En die term Christus heeft hij gekregen bij zijn opstanding, wordt dus gebruikt in de brieven die geschreven zijn, ook na de opstanding. Maar de term Here, als er staat de Here Jezus Christus, die term Here, ja, dat kan ik nu allemaal niet uitleggen, maar dat is dezelfde naam als Here uit het Oude Testament, namelijk Jehovah. Ja, in het Oude Testament met hoofdletters geschreven, maar in het Nieuwe Testament gebeurt dat niet, want in het Nieuwe Testament is het Grieks. Kijk, in het Oude Testament kan je dus verschil maken tussen die beide woorden voor Here. Want je hebt Adonai, en dat is Heer met kleine letters. Dat kan ook gewoon je baas zijn, dat is ook een Heer, dat is een Adon, een Don, dat is Spaans, hè? Don Juan, hè? Ja, Don. Adonai. Dat is Heer, maar in het Oude Testament heb je ook het Hebreeuwse Jehovah, en dat is zijn naam, en dat wordt niet vertaald, dat wordt niet gewoon neergezet, Jehovah, had men dat maar gedaan, dat had ik wel op prijs gesteld, maar dat heeft men niet gedaan, men heeft, in de Statenvertaling althans, heeft men dat woord vertaald met Heere. En heeft dat geschreven met hoofdletters om aan te geven dat daar de naam Jehovah staat in het Hebreeuws. Alleen in het Grieks heb je natuurlijk niet die term Jehovah, althans dat wordt niet gebruikt in het Grieks van het Nieuwe Testament. En is het geen, in het Grieks geen Kyrios? Is dat niet Heer? Volgens mij wel. Nou goed, dat dacht ik in ieder geval. Maar er moet uit het verband moet blijken of die term Heer ook daadwerkelijk Jehovah betekent. En als je bijvoorbeeld, ik weet dat we nou wat uitwijken, maar misschien is het wel eens goed om dat naar voren te brengen. Als je in Handelingen hoofdstuk 2 leest. Want hiervan heb ik gezegd dat die naam boven alle naam is, dat dat de naam Jehovah is. Maar als je in Handelingen hoofdstuk 2 leest, de bekende toespraak van Petrus op de eerste Pinksterdag, dan staat er in vers 34... Dan wordt het al leuk. In vers 34 wordt het al leuk. Daar staat dat Petrus zegt over Psalm 110. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En nou eigenlijk zou je dus Psalm 110 op moeten zoeken in het Oude Testament. En dan weet je wat er echt staat. Want het is immers geciteerd uit het Oude Testament. Dus als je dan het Oude Testament nazoekt, dan wordt duidelijk wat er werkelijk bedoeld wordt. In Psalm 110 vers 1. Dan zie je in één keer het eerste woord Heere geschreven met hoofdletters. En het tweede Heere met kleine letters. Dus wat er staat is, Jehovah heeft tot mijn Adonai gesproken. Zit aan mijn rechterhand. En dit kan je niet zien als je alleen Handelingen 2 leest. Want dan staat het allemaal gewoon met kleine letters. Om even dat aan te geven hoe dat dan werkt, hoe je dat bijvoorbeeld terug kan vinden. Want ik ga het niet allemaal uitleggen, ik ben al ver buiten het onderwerp. Dus daar ga ik echt niet op in. Want waar ik naartoe wou, is dat er staat in vers 36 van Handelingen 2. Daar staat, zo weten dan zekerlijk, en dat is de climax van het... Van de toespraak, hè? Het is altijd, als er staat zo, dan, komt er altijd conclusie. En dan komt de belangrijkste boodschap van de uiteenzetting. En dan staat in vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot. En dat een, dat moet je ook doorstrepen, hè? Want dat bestaat helemaal niet. Er staat, God heeft hem gesteld tot Heere en Christus, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar bij zijn opstanding is hij gesteld tot Heere en tot Christus. Nou, Christus, oké, daar werd hij de Messias, officieel, pas in zijn opstanding. Is ook onbekend, maar hij werd dat inderdaad pas bij zijn opstanding. Maar wat is die term Heere dan? Wat betekent dat dan? Ja, werd hij dan... werd hij machtig? Ja, werd hij baas? Ja, hij kreeg alle macht in hemel en op aarde. Maar als je naast het voorgaande vers legt, ja, dan blijkt gewoon dat hier staat dat God hem gesteld heeft tot Jehovah en tot Christus. Dan wel, hij heeft die naam boven alle namen ontvangen. En dat is de naam Jehovah. Ja, nogmaals, dat kan je niet zien in het... In de Nederlandse Bijbel en in het Grieks ook niet. Maar als je dat naast elkaar legt, dan blijkt dat de Heer Jezus Christus niemand anders is dan God zelf en dan Jehovah uit het Oude Testament.
Werd hij toen ook tot zoon gesteld?
Bij zijn opstanding, ja. Ja, toen werd hij ook tot zoon gesteld. Ik zit nog met mijn gedachten bij vers 34 hè, van Handelingen 2. Daar staat... Ik citeer op Psalm 110. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Maar dat is weer wat David zegt. Je moet het echt een beetje voorzien. David zegt dat Jehovah tot zijn Heer spreekt. En dat is de Heer Jezus. Zit aan mijn rechterhand. De strekking daarvan is dat die tweede Heere, dat is de Heer Jezus, dat die gesteld wordt aan Gods rechterhand. Aan de rechterhand van Jehovah. Ja, het is ingewikkeld, ik weet het. Maar dan zou je dus zeggen dat dat twee aparte mensen, personen, figuren zijn. Je hebt Jehovah en Jehovah zegt tot Adonai, zit aan mijn rechterhand. Dus dan heb je Jehovah en Adonai naast elkaar. En netjes de een aan de linker en de ander aan de rechterkant. Ja, zo leest men dat hoor. Ik heb een keer iemand horen zeggen die zei, ja, de Heilige Geest die zit links. Ja, dat is echt waar. Vond ik zo, nou ja. Maar goed. Maar dan vraag je je af, wat betekent dat dan? Zit aan mijn rechterhand. Dan vraag je je dan af, hè? Als je dat afvraagt. Dan staat er gewoon twee versen verder. Dat God hem gesteld heeft tot Jehovah. Dus hij is Jehovah. God stelt de Heer Jezus aan als Jehovah. En hij wordt daarmee weer God. Ik weet wel dat het lastig is en moeilijk te begrijpen, maar...
Is de rechterhand niet ook de actieve openbarende kant van God?
Ja, ja, ja. Zo wordt dat ook... naar voren gebracht. Je kan spreken over de Godheid als zodanig. Dat is, als je het over God hebt, dan heb je het over diegene die niet gezien kan worden, die niet gekend kan worden en die zichzelf niet eens openbaart. Want als hij zich openbaart, doet hij dat in de Zoon. Per definitie. Kijk, ik haal altijd die uitspraak uit Johannes 1, die sleep ik erbij. Niet om met teksten te gaan gooien, helemaal niet. Maar omdat het daar duidelijk staat. Daar staat, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dus wat je er ook van zegt en wat je er ook van vindt, er is maar één God. En de Heer Jezus Christus is God. En een mooi voorbeeld vind ik, als wij inderdaad later bij de Heer komen, dan hebben wij niet dat wij kennis kunnen maken met de Zoon en daarna nog even kennis maken met de Vader, om het dan plastisch uit te drukken. Er is maar één God. En dat is de Heer Jezus Christus. Ja, nee, nou goed.
Menselijk verstand hebben daar moeite mee om
een voorstelling te maken. Ja, heb je moeite om een voorstelling voor te maken. Maar goed.
Als je zegt van hij zit aan de rechterhand.
Ja.
Zijn rechterhand.
Ja.
Ja,
maar
ja.
Oneindig is hij dan heel.
Ja.
Dat is moeilijk.
Ja. Maar dan. Kijk, dat het moeilijk is, oké. Okay. Maar je kan beginnen met te zeggen, nou ja, dat staat er wel zo. Want dan gaan we nog weer terug naar Filippenzen 2. Want ik zie wel dat dit. Dat dit zo moeilijk is om te begrijpen, dus dan moeten we daar maar wat meer aandacht aan besteden. En dan kunnen we straks die versen in Hebreeën ook weer wat beter begrijpen. Want er staat in Filippenzen 2 vers 10. Nou, in vers 9 staat dat God hem uitermate heeft verhoogd en hij heeft de naam gekregen. God heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat, met als doel, in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Het eerste wat ik er maar heel kort van zeg, is dat dit niet betekent dat alle mensen behouden worden. Dat is ook weer zo'n misverstand, hè? Er staat alleen dat iedereen zich ooit zal moeten onderwerpen aan degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. En als je dat nu doet en nu voor hem buigt, ontvang je eeuwig leven. En als je dat niet wil doen, dan zul je een keer sterven. Maar dan word je daarna, dan zeg ik het maar gewoon in de normale omgangstaal, dan word je daarna nogmaals op het matje geroepen en dan wordt er gezegd, bouw, dan kniel.
Wij willen doen of straks doen.
Ja, hoe dan ook, het gaat gebeuren. Het heeft niks met onze zaligheid of ons behoud te maken. Het gaat er juist, kijk, het is het probleem, men leest de Bijbel en men denkt, wat betekent het voor mij? Maar als je dit nou leest zoals het er staat, en dat het gaat over Christus die uitermate verhoogd is, dan zou je vragen, wat betekent het voor hem? Dat betekent voor hem dat voor hem iedereen een keer zou moeten buigen, omdat hij de hoogste machthebber is in hemel en op aarde. Nou goed, dat was dat niet iedereen dan behouden wordt. Maar dit vers is geciteerd uit Jesaja 45, staat er keurig netjes onder. Dat vers waar staat dat ieder zich zou buigen, ieder die op aarde, in de hemel of onder de aarde is. Voor wie? Is nog even de vraag. Hè? We zijn al Filippenzen 2, vers 10. Voor wie zal een ieder zich buigen? Voor de Heere Jezus Christus, de opgewekte uit de dood. En dan lees je Jesaja 45. Lees ik maar Jesaja 45, vers 20 neem ik nog even mee, omdat die zo aardig is. Daar staat, verzamelt u en komt Treed hier toe samen, gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen en een god aanbidden die niet verlossen kan. Nee, een houten gesneden beeld is, ja, is zeer triest. Maar goed, er zijn mensen die dat soort dingen aanbidden. Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Gaat er niet eens om wat, gaat er om wie heeft er gesproken van ouds? Wie heeft er gedaan van ouds? Wie is van ouds? Ben ik het niet, de Heere, hoofdletters dus, Jehovah staat er. En er is geen God meer behalve mij. Er is namelijk geen God buiten mij. En een rechtvaardig God en een heiland, niemand is er dan ik. Ik ben de enige God en buiten mij is er geen God, zegt de Heere, Jehovah. Vers 22. Wend u naar mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En ik heb gezworen bij mijzelf, en hier gaat het om, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren. En dan volgt dat woord van Jehovah, dat mij, dat wil zeggen dat voor mij, alle knie zal gebogen worden en alle tong zal zweren. Voor wie? Voor de Heere, voor Jehovah. En in Filippenzen 2 wordt het toegepast op de Heere Jezus Christus. Dus nogmaals, of je dat begrijpt of niet. Hier zijn schriftplaatsen genoeg van hoor. Nou, doen we nog één. Jesaja 44. Jesaja 44, vers 6. Zo zegt de Heere, hoofdletters, dus er staat Jehovah. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël. Wie zou koning van Israël zijn? De Heer Jezus Christus. En zijn verlosser. Dat kan dan ook nog iemand anders zijn, hè? Maar goed. De Heere der Heerscharen. Wat zegt de Heere? Die zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. Nou, dat heb ik iemand vaker horen zeggen. Want er staat er ook gewoon keurig onder, hè. Dus het is niet onbekend, maar er staat inderdaad gewoon in Openbaring 1, vers 8. Er staat, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Maar wie is dat? En dat blijkt ook uit het verband, dat het de Heere Jezus Christus is, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde. Hij is dat. En in Openbaring 21 is het zelfs nog veel duidelijker, meen ik, dat het over de Heer Jezus Christus gaat. Maar goed, maar dat heb je weer zoiets. Uitspraken uit het Oude Testament waaruit blijkt dat het over Jehovah gaat, maar het wordt in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. Hij is namelijk het, en dan zijn we terug in Hebreeën 1, hij is het uitgedrukte beeld van God. God zelf kan je niet zien, maar als er iets van God geopenbaard wordt, dan gaat dat via de Heer Jezus Christus. Nou, dan gaan we daarvoor eerst maar eens terug naar Hebreeën 9, vers 16, over dat testament en die dood en de dood van de testamentmaker. Jehovah van het Oude Testament is degene die het verbond met Abraham sloot. En er wordt van gezegd dat diegene eerst moet sterven, want anders kan dat verbond niet echt uitgevoerd worden en kan de erfenis niet verdeeld worden. Het idee is dat de Heere Jezus als vertegenwoordiger van God, om het dan zo te zeggen, dat lijkt me de veiligste term, om de vertegenwoordiger, om als vertegenwoordiger van God, is hij mens geworden en is hij inderdaad gestorven. En toen de Heer Jezus gestorven was, Toen kon dus de erfenis uitgedeeld gaan worden. Is het idee. En wanneer werd de erfenis uitgedeeld? Want het idee kan ontstaan uit vers 17 dat... dat op het moment dat de testamentmaker sterft, dat op dat moment de erfenis uitgedeeld wordt. Dat wil zeggen het nieuwe verbond ook daadwerkelijk begint. Op het moment dat de Heer sterft, begint het nieuwe verbond. Of de vervulling van de beloften aan Abraham, maar dat is hetzelfde. Alleen de vraag is, de Heer Jezus als wettige vertegenwoordiger van God en als wettige vertegenwoordiger van de mensen... sterft. Aan wie moet dan de erfenis uitgedeeld worden? En dan wil ik er nog graag bij zeggen dat in de dood van de Heer Jezus alle mensen gestorven zijn.
Blijft er niemand over.
En dan blijft er dus niemand over. Ja. Dan is het wachten op een erfgenaam. Ja, dat gebeurt niet zo vaak, hè, dat iemand uit de dood opstaat. Maar dat is wel het verhaal dat op het moment dat de Heer Jezus opstond uit de dood, dat toen gezegd won, toen werd er ook gezegd, gij zijt mijn zoon, want dan ben ik terug bij jouw opmerking. Toen werd hij inderdaad tot zoon gesteld en toen ontving hij de erfenis. En dat is de term voor de vervulling van de belofte. Daar ben ik in mijn gedachten bij Galaten 3, waar staat, is de erfenis uit de belofte aan Abraham of is de erfenis uit de... uit de wet. Het antwoord is nee, niet uit de wet. Was het uit de belofte ontvang je de erfenis. En er staat ook keurig bij dat de wet eerst een einde aangemaakt werd. En dat daarna de Heer Jezus diegene was die die erfenis ontving. En in hem ontvangen wij ook die erfenis. Alleen hij is de eerste. Maar dat is dus de gedachte, hè. Eén is voor allen gestorven, allen zijn gestorven. Nou ja, dan moet er een erfenis uitgedeeld worden. En dat gebeurt inderdaad aan degene die als eerst opstaat. En dat was de Heer Jezus Christus. En die werd gesteld inderdaad van tot eersteling. Daar wou ik er net nog wat van zeggen, maar nou is me dat ontschoten. Dus misschien dat ik daar straks nog op kom. Maar dat is in ieder geval de gedachte die hier ontwikkeld wordt... Dat het, ja, nou weet ik ook alweer wat ik wou zeggen. Wat zo aardig is. Ja, dat is Galaten 3. Dat is wel aardig. Daar moeten we dan toch nog even op zoeken. Zijn we wel eens vaker geweest? Ik weet het. Galaten 3 vers 15, daar staat, broeders, ik spreek naar de mens, zelfs een mensenverbond dat bevestigd is, dat vastgemaakt is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Daar kan je niks aan af of aan bij doen. Maar het verbond wat God gedaan heeft dus al helemaal niet. En de beloftenissen, verbond der belofte, dat is dat testament, hè? Vers 16. De beloftenissen zijn gesproken tot Abraham en zijn zaad. Hij zegt niet aan de zaden als van velen, maar als één. En uw zaad, het welk is Christus. Dat had je ook niet verwacht toen je het Oude Testament las. Maar Paulus is nogal een letterzifter. Die zegt, nee, er staat zaad. Er staat niet zaden. Gaat maar over één. Maar waar het mij om gaat, is die term zaad. Want het idee is dus niet eens, want kijk, als Paulus Pietje precies kan uithangen, dan kunnen wij dat natuurlijk ook. Dan zeggen wij, ja, er staat zaad. Dat betekent dus dat er iemand komt. En hoe werkt dat nog maar met zaad? Dat moet eerst in de aarde vallen en sterven. En pas dan draagt het veel vrucht. Dus... het idee is dat er ooit een keer iemand uit Abraham zijn lijf voort zou komen. Dat is zijn zaad. Maar ja, hoe werkt dat met zaad? Die moet eerst sterven en dan pas zal er veel vrucht voortgebracht worden. Dat lees je in het Oude Testament zo ook niet. Maar dat is wel de gedachte. En de Heer Jezus haalt het ook zelf aan. Over het tarwegraan wat in de aarde moet vallen en sterven. Maar dat is met zaad is dat net zo. Want als het op zichzelf blijft, dan brengt het geen vrucht voort. Dus het moest sterven. En pas toen het gestorven was, pas daarna kon het vrucht voortbrengen. En dat zit dus al opgesloten in die term zaad. Nou, die overige versen hierna hebben we wel eens vaker besproken. Wat duidelijk moet zijn, voordat we gaan pauzeren, is dat dat testament waarover gesproken wordt in Hebreeën 9, dat het verbond der belofte is, de belofte van zaad, wat erfgenaam der wereld zou zijn en die erfenis in ontvangst zou nemen. En dat zaad kwam ooit een keer en dat was de testamentmaker en het was het zaad, dus het moest sterven. Nou, dan kan het testament kan boven tafel gehaald worden en kan de erfenis uitgedeeld worden. En dat is dus ook gebeurd aan de vrucht van het zaad, dan wel aan de opgewekte Christus. Nou, daar zullen we het eerst bij laten. Dan gaan we eerst de pauzeren. Ik dacht dat ik voldoende gezegd had over vers 16 en vers 17. Of er moeten nog dringende vragen over zijn. Maar dan staat er in vers 18 en dan raakt men snel de draad kwijt. Want daar staat waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Dat wil zeggen, daarom is ook het eerste met bloed ingewijd. Het eerste wat? Het eerste verbond. Het oude verbond. Het verbond met Mozes. En de gedachte is dat het eerste verbond met bloed is ingewijd, omdat ook het tweede verbond, het nieuwe verbond, met bloed is ingewijd. En als je dat leest na vers 16 en vers 17, waar gesproken werd over de dood van de testamentmaker, de dood van de Heer Jezus dus, dan zegt men ja, daar heeft bloed gevloeid en dat bloed was het begin van het nieuwe verbond. Toen werd het nieuwe verbond echt van kracht. Dan wordt met het bloed wordt de dood aangeduid. En dat is niet het geval. Maar ja, als je daarmee gewend bent om dat zo te lezen, ja, dan lees je dat vers er zo achteraan. Dan zeg je van vers 18, dan zeg je, ja kijk, het nieuwe verbond werd pas van kracht toen de testamentmaker stierf. En het, daarom was het met het eerste verbond net zo. Moest er ook eerst bloed vloeien. Want het eerste verbond is immers een schaduw van het tweede verbond, het nieuwe verbond. Het oude verbond is een schaduw van het nieuwe verbond. Dus bij het oude verbond ging het net zo. Alleen ik moet zeggen dat ik niet denk dat dat het idee is. Ik zei niet voor niets aan het begin toen ik met vers 16 en 17 begon dat het een tussenzin is. Want het is een uitweiding op dat onderwerpje. Want de hoofdgedachte waar ik ook lang bij stil heb gestaan, namelijk vers 14 en 15 voorgaande keren. En eigenlijk ook de voorgaande versen van hoofdstuk 9. Elke keer dat er over bloed gesproken wordt, want daar gaat het om, hè? Dat staat in vers 18. Daarom is ook het eerste verbond ook met bloed ingewijd. Dan wel niet zonder bloed. Daar zoeken we bloed op in dit hele hoofdstuk, want je moet altijd zo'n vers lezen in de context waarin het staat. Dan staat er dat de Heer Jezus in vers 11, daar staat, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde bij zijn opstanding, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, dat is niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed is hij eenmaal ingegaan in het heiligdom en heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. En dan wordt er gesproken weer over het bloed. Er staat ja, indien het bloed van stieren en bokken hen heiligt tot reinigheid des vleeses. Hoeveel te meer zal het bloed, het leven van de Christus die in het heiligdom is ingegaan, onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dan lees ik vers 18 daar direct achteraan en dan staat er: daarom is ook het eerste verbond met bloed ingewijd. En dan heb je die vers 16 en 17, die twee versen, terecht tussen haakjes staan. En dat is ook, nou ja, bewijs. Het bewijs dat het inderdaad een uitweiding is, een tussenzin. En dat vers 18 aansluit bij vers 14 en eventueel vers 15. Is dat een beetje duidelijk? Want, ja, de meesten die hier wat van schrijven of zeggen, die zeggen, bij het eerste verbond werd ook ingewijd dat er moest ook iemand in sterven. En daar waren het stieren en bokken, maar onder het nieuwe verbond is het de Heer Jezus. Dat is ook wel zo. Alleen je moet het wat specifieker zeggen. Als je het specifieker zegt, dan zeg je dat Christus is ingegaan met zijn eigen bloed, met zijn eigen leven. En heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Nogmaals, hij is ingegaan in het heiligdom. En daar wordt verderop ook over gesproken, hè? Vers 24, wat ik aan het begin van de avond gelezen heb. Daar staat het nog een keer, heel duidelijk. Daar staat namelijk ook waar dat heiligdom een beeld van is. Want daar staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld van het ware. Maar hij, en dan stel je de vraag, nou wat is dan het ware? Nou, dat is de hemel zelf. Want daarin is hij ingegaan. En zo zie je maar weer dat de dood daarin dus niet genoemd wordt. Hij is in de hemel ingegaan. In het heiligdom, met zijn eigen bloed. En daarom, omdat het nieuwe verbond in werking trad, zeg ik dat zo? Ja. Toen de Heer opstond uit de dood, daarom zei ik ook expliciet, toen de Heer stierf aan het kruis, was de testamentmaker overleden, toen kon de erfenis uitgedeeld worden. Niet toen was het nieuwe verbond aangebroken, maar vanaf dat moment kon het pas. En pas bij de opstanding brak het ook daadwerkelijk aan. Dat is wel belangrijk dat je dat vasthoudt. En in dat verband staat er dus dat ook het eerste verbond, het verbond met Israël en met Mozes, dat is ook niet zonder bloed ingewijd, maar ook met bloed. Met leven namelijk. En dat daarbij dieren geslacht werden is wel degelijk waar. En ik geloof ook wel degelijk dat dat een uitbeelding is van de dood van de Heer Jezus. Alleen als men met dat bloed iets gaat doen, dan doet men iets met het leven van degene die daarvoor gestorven is. Maar dat leven van die dieren wordt overgedragen naar mensen, naar voorwerpen, naar de tabernakel. En dat komt daarmee tot leven. Overdrachtelijk gesproken. En dat wordt er ook gezegd in vers 19, hoe dat dan zo ongeveer ging. Daar staat, want als al de geboden naar de wet, het oude verbond dus, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed van kalveren en bokken met water. Het bloed werd vermengd met water. En de purperen wol en hyssop en bespringde beide het boek zelf. Alhoewel ik me afvraag of, ja, hier staat dat het een boek is. Want het waren natuurlijk twee stenen tafelen, maar hier staat dat het een boek is, maar als het goed is staat hier het woord logos en logos betekent gewoon woord. Dus dat hoeft niet per se een boek te zijn van papier. Ik meen dat ik dat gezien heb dat daar logos staat, gewoon het woord. Bespringen de beide het boek zelf, namelijk die twee stenen tafelen. En hij besprengde ook al het volk. Je zal er maar tussen gestaan hebben. Ja. Nou moet ik zeggen dat ik het nog niet in het Oude Testament ergens zo gelezen heb dat het op deze manier gebeurde. Maar ik weet ook niet alles. Dus misschien staat het ergens. Maar ik kan me niet herinneren dat het ergens zo expliciet staat. Dat inderdaad met het bloed en dat water. Dat gesprengd is op het volk en op dat boek. Durf ik niet zo te zeggen, of op die stenen tafelen dan. Maar goed, de apostel Paulus zegt dat hier. En er worden wel eens vaker dingen in het Nieuwe Testament gezegd, wat wij eigenlijk helemaal niet lezen in het Oude Testament. Maar blijkbaar uit andere bron was het bekend. Want naast de Bijbel waren er natuurlijk nog wel meer bronnen die over dat soort dingen spraken. En waar ook wel degelijk dingen in stonden die klopten. Alleen het staat niet in de Bijbel. Maar het is natuurlijk niet zo dat alles wat in de Bijbel staat waar is. En alles wat niet in de Bijbel staat niet waar is. Nee. In een wissel. Het eerste, ja. Maar ja, daarom moet je dit soort dingen ook niet gaan knippen natuurlijk. Want dan wordt het wel erg... erg slecht en onbijbels en onwaar. Maar ik bedoel, er bestaan natuurlijk ook boeken waar ook waarheid in staat. Bijvoorbeeld een wiskundeboek waarin staat dat 1 plus 1 2 is. Dat staat niet in de Bijbel letterlijk dat 1 plus 1 2 is, maar dat is wel zo en dat blijkt uit de Bijbel ook. Als er dingen opgeteld worden. Dus er waren waarschijnlijk andere bronnen waar de apostel dat uit wist. Nou ja, goed, dat zal wel. Makkelijkst is om te zeggen, nou, de apostel zegt het hier en dit is ook woord van God, dus dit is gewoon zo, klaar. Nemen we dat aan. En er werd erbij gezegd, vers 20, dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel, de tent dus, de tabernakel, en al de vaten van de dienst, en dat wil zeggen, een vat is... Dat is het gereedschap en alle onderdelen van de tabernakel, alles wat erbij hoorde. Van de dienst in de tabernakel is dat, met het bloed. Dat werd ook allemaal besprengd. Het idee is om maar in vers 19 te beginnen, dat bloed en het water, dat het vermengd werd en dat... Purperen wol,
alhoewel NBG-vertaling misschien heeft scharlakenwol. Ja, dat
zag ik, ja. En ik denk ook dat er moet staan. Want dat woord wat hier vertaald is met purperen wordt eigenlijk overal elders vertaald met scharlaken. Behalve één keer als de Heer Jezus krijgt hij een scharlakenkleed om en ene keer staat er scharlaken en de andere keer purper, is misschien wat misverstand over. Nou ja. Voor zover ik het kan zien staat hier een scharlakenwol.
Dat wil zeggen rood. Ferrari rood heb ik een keer opgezocht, dus dat hou ik er dan maar in. Dan weet je ook welke kleur rood.
Was meen ik Ferrari rood. En hyssop. En hyssop is een plant een lange stengel, zeg maar. Het idee is dat die hyssop, die plant gebruikt is, dat die wol daar omgebonden is en in die bloed en het water gedoopt is. En daarmee werd de boel besprengd. En zo kwam eigenlijk overdrachtelijk alles tot leven. En in vers 20, ik vind het een aardige uitspraak, daar staat dan, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. Maar wij kennen nog zo'n uitspraak. Die er verdacht veel op lijkt. Waar de Heer Jezus zegt, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Het welk God aan uw lieden geboden heeft. Ja, dat had er ook gewoon achter kunnen staan. Maar dat is inderdaad de uitspraak. Staat er weer keurig bij, hè? In Matthäus 26, vers 28. Bij de, zoals het heet, de instelling van het heilig avondmaal. Waar we ook wel eens vaker bij stil hebben gestaan. En waarvan ik ook elke keer gezegd heb dat het een uitbeelding is. De brood en de wijn van het leven van de Heer Jezus Christus. Wat hij nu aan ons geeft. Want brood en wijn is leven. Dan wel. Nee, ik ga het anders vragen. De Heer Jezus Christus die stelde dat brood en wijn toen in. Maar als je dan vraagt, maar wie bracht er voort brood en wijn? Dan was het antwoord Melchizedek. En dat is Christus. En uiteraard, of met name en met nadruk,
als hoge priester en in zijn opstanding. Maar ja, dat was hoofdstuk 7. Waar ook duidelijk staat dat de Heer Jezus priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Wat doet de Heer Jezus dus? Hij brengt voort brood en wijn. Hij geeft ons leven. Daarom hebben wij dat teken van brood en beker. En er staat nadrukkelijk bij in 7 vers 16 dat de Heer Jezus dat niet is geworden naar de wet des vleeselijken gebods, maar is dat geworden naar de kracht van onvergankelijk leven. En daar is het brood en die wijn ook een uitbeelding van. En vers 20 dus, over dat bloed van het testament, kan je dus gewoon naast de uitspraak van de Heer Jezus leggen, die zegt dit is het bloed van het Nieuwe Testament. En wat had de Heer toen in zijn handen? Wijn. En ik heb al vaker gezegd dat het wijn zo'n treffende uitbeelding is op verschillende manieren. In de eerste plaats omdat wijn tot stand komt langs een proces van dood. Het wordt vertreden en het moet daarna in wordt het in vaten bewaard en in de kelder uiteraard, in de dood. En uiteindelijk komt daar leven uit voort. En dat leven geeft de Heer ons. En een andere tegenstelling tussen dat bloed van het oude verbond en het bloed van het nieuwe verbond is dat dit bloed van die stieren, van die kalveren en bokken, dat die besprengd werden op het volk aan de buitenkant. Dus dat beeld uit dat onder het oude verbond je hooguit de buitenkant kan reinigen. En de wijn drinken wij, nemen wij dus inwendig in ons op. En de gedachte is dat we daardoor inwendig gereinigd worden. Maar dat is ook wat al stond in vers 13, heb ik vanavond al gelezen. Dat bloed van stieren en bokken onder het oude verbond besprengende de onreinen, die heiligt hen tot reinigheid des vleeses. En daar heb je niks aan, want je moet gereinigd worden naar het geweten. En dat is wat onder het nieuwe verbond wel gebeurt en wat onder het oude verbond niet gebeurt en ook niet kan gebeuren. En dat bewijst zich in de praktijk ook. Mensen die proberen onder het oude verbond te leven, dan wel onder wet in het algemeen. Want het gaat nog niet eens zozeer om echt het oude verbond. Maar het gaat erom dat oude verbond uitbeeldt wat wet doet in het algemeen. Maakt niet eens uit wat voor wet. Gaat erom dat gedemonstreerd wordt, nou als je onder de wet gaat leven dan gebeurt dit. En of dat dan per se die wet is of een andere wet, dat doet er nog niet eens zoveel toe. Maar goed, wij worden dus gereinigd door het bloed van het nieuwe verbond, die wijn die wij dus ook drinken, waardoor we inwendig gereinigd worden, ons geweten. Ook niet letterlijk, het is uiteraard ook maar een type, het heeft ook geen praktische nut. Maar daarin wordt wel uitgebeeld het werk wat de Heer nu aan ons doet. En er staat er in vers 21, en hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed, zodat al die dingen geacht worden levend te worden. En dan staat er in vers 22, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. Dat betekent niet dat het bijna gereinigd wordt. Zo lees je dat misschien in het tegenwoordig Nederlands, maar de gedachte is, bijna alle dingen worden door bloed gereinigd. En dat blijkt ook wel uit verband, want er staat, dit werd besprengd met bloed, dat werd besprengd met bloed, dat boek, het volk, de tabernakel en al de vaten van de dienst. En dan zegt hij, ja, bijna alle dingen worden ook door bloed gereinigd. Want, hier wordt dus verklaard wat bloed doet. Het reinigt. En dan staat er achter in vers 22. En zonder bloedstorting. Maar ja, dat is zo'n beladen woord. Bloedstorting. Het bloed wat de Heer gestort heeft. Zo zegt men dat altijd. Dat vind je eigenlijk in de Bijbel niet, misschien nauwelijks terug. Dit woord bloedstorting sowieso niet. Is de enige keer dat het voorkomt.
Maar uit het verband blijkt gewoon wat het betekent. Wat is bloedstorting? Dat is bloed wat aan iets of iemand overgedragen wordt. En wat daardoor gereinigd wordt. Dat lijkt me duidelijk. En zo zijn wij ook, want Paulus gebruikt hier het en op andere plaatsen het beeld dat we de wijn drinken, dat we inwendig gereinigd worden. En als je die twee dingen tegenover elkaar zet, het bespringen aan de buitenkant en het drinken van de wijn aan de binnenkant, dan zijn dat tegenstellingen. Maar je kan ook gerust zeggen dat wij ook besprengd worden met het bloed. En dat doet Petrus dus ook in 1 Petrus 1. Daar zegt hij dat ook. Ik ga het vers niet uitleggen, want dan zijn we vanavond nog niet klaar. In 1 Petrus 1, in de eerste versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen. Vers 2, aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. Tot gehoorzaamheid en bespringing des bloeds van Jezus Christus. Dan is de vraag, wat betekent dat, bespringing des bloeds van Jezus Christus? Nou, als je leest bespringing van leven van Jezus Christus, dan wordt het al een stuk duidelijker. Het idee is dat wij dat leven namelijk ontvangen. En dat we dat leven steeds meer zouden moeten ontvangen. Ja, het is een plaatje, het is typologie. Als je iets... En die typologie is nog bekend, hè? Want ik bedoel, in de katholieke kerk, ja, ik weet niet hoe dat allemaal precies gaat, maar ik zie ze dan wel eens met zo'n iets zwaaien. En dan, ja, dan is het toch het idee, jongens, ik weet niet wat zij daarvan zeggen, en ik weet ook niet wat ze zeggen dat het voorstelt, maar zo'n type, zo'n plaatje is dus toch bekend dat er iets overgedragen wordt van één persoon die dat zo uitdeelt aan ieder. En dat is met het bespringing des bloeds van Jezus Christus ook zo. Ja, het is een andere manier om te zeggen dat we deel krijgen aan het leven van de Heer Jezus Christus. Dus als wij lezen over bloedstorting, dan hoeven wij, en daar hebben we ook weinig reden toe, hoeven we niet te denken aan het bloed wat gestort werd op het kruis van Golgotha. Daar hoeven wij helemaal niet aan te denken, want wat betekent de bloedstorting hier? Dat betekent bloed wat van de ene plaats naar de andere plaats gebracht wordt. En wat daar gestort wordt.
Gedoneerd?
Ja, dat klinkt niet pas. Ja, een bloeddonor. Ja, nou ja, goed.
Als je iemand naar de bank gaat, dan stort je ook iets. Dan geef je het aan de bank.
Ja, dan doneer, ja, je kan iets doneren. Ja,
dan krijg je niet meer terug daarna.
Nee.
Overdragen.
Ja. Maar dat is het idee wel, ja. Ja. En dat het niet over de dood gaat... dat bloed storten, wil ik jullie graag in gedachtenis brengen, dat de hoge priester, toen die inging in het heiligdom naar het heilige der heiligen, dat hij onderweg, ik meen 7 maal, moest springen met het bloed op de grond. Dat mag je toch gerust bloedstorting noemen, of niet? Dat is toch ook de bloedstorting hier, gaat ook over bespringing, en dat wordt nou gezegd, dat is bloedstorting. En inderdaad, in Hebreeën 10 staat dat ook, dat dat bloed van Jezus, dat dat een verse en levende weg is. Het idee is, die hoge priester die springt dat bloed, dan wel stort dat bloed op de grond. En dat kan ook met brood, hè? Dan weet je de weg. Een broodkruimeltje laat je vallen en dan weet je de weg terug. En dit is hetzelfde idee, hij stort dat... Of met, ja, want anders wordt het opgegeten natuurlijk. Nou, dat heb ik me nooit van gehoord. Maar goed, in de Bijbel gebeurt het dan met bloed. Waarom? Omdat men die weg, opdat men die weg zou weten. Dus als je dan vraagt wie of wat is de weg, dan zegt de Heer, nou, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan wel, ik ben de ware levende weg. En in Hebreeën 10 vers 20 staat, dat hij, dan wel zijn bloed, is diverse... Een nieuwe en levende weg. Dat is de gedachte. Dus bloedstorting staat gelijk aan bespringing. En als we netjes vers 22 lezen, dan kunnen we nog een mooie verklaring van twee woorden vinden. Want de Bijbel verklaart zichzelf, is altijd heel makkelijk. Nou ja, altijd. Simpel gezegd natuurlijk, dat weet ik wel. Maar er staat, bijna alle dingen worden door bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet geen reiniging. Toch? Dat is het idee. Alle dingen worden door bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving, wordt er dan gezegd. Dus reiniging en vergeving zijn twee dingen die enigszins gelijk aan elkaar zijn. En met die reiniging, dan zijn we natuurlijk terug in vers 14, waar staat dat het bloed van Christus onze gewetens zou reinigen van dode werken. Maar je kan ook zeggen dat hij onze zonden vergeeft. Alleen, dan kom je op een onbekend punt, en dat heb ik wel eens vaker aangehaald, maar misschien is het goed om dat nou nog eens te doen. Hoe moet ik dat zeggen? Vergeving van zonden. Als je het fundamenteel zegt, dan zeg je ja, toen de Heer stierf aan het kruis, heeft hij al onze zonden weggedragen. En hebben wij dus vergeving van zonden ontvangen, want al onze zonden zijn weggedaan. Dus, er zijn geen zonden meer en we hebben vergeving. En dat is waar. Maar dat noem ik dan nog maar de theorie. Want in de praktijk blijkt dat het toch wel iets anders ligt dan zo makkelijk als dat het zo gezegd wordt. Het zijn moeilijke dingen om onder woorden te brengen. Maar je kan natuurlijk rondlopen met het idee dat je nog steeds zonden hebt. En die heb je ook. Want de zonden mogen dan wel vergeven zijn, maar je hebt ze nog wel. Want er zijn nog steeds oude scheppingen. Dus zondigen we nog steeds. En de vraag is dus, hoe kom je niet van je schuld af, want die schuld die is betaald, dat is geregeld, maar je kan nog wel een schuldgevoel hebben en het idee hebben dat je niet, dat je geen gereinigd geweten hebt. En dan moet je dus niet verwijzen naar het kruis, maar dan moet je verwijzen naar de opgewekte Christus, die ons nu wil reinigen en heiligen door zijn woord, dan wel door zijn bloed, dan wel door zijn leven. En dat is dat, ja, daar heb ik ook eens vaker aan gehad, 1 Johannes. De voetwassing is uiteraard een heel treffend beeld daarvan. Ja, laat ik daar eerst maar eens wat over zeggen. De voetwassing kennen jullie allemaal, hè? Als je van die voetwassing op wil zoeken, dan moet je in Johannes 13 zijn. Maar dat zoek ik nu niet op. Ik ga zo meteen nog naar 1 Johannes 1. Maar die voetwassing, want wat daar gebeurt is dat de Heer begint met de voeten van de discipelen te wassen. En daarna protesteert Petrus. En Petrus die wil dat niet. En wat zegt Petrus? Van nee, u moet mij niet de voeten wassen, maar ik moet u de voeten wassen. En dan zegt de Heer, als ik jou de voeten niet kan wassen, dan heb je geen deel aan mij. Die uitspraak is echt belangrijk. Heb je geen deel aan mij? En daarna zegt Petrus, nou, als het dan zo nodig moet, reinig mij dan maar helemaal. En dan zegt hij, nee, dat hoeft ook niet, want wie eenmaal gereinigd is, die heeft alleen van nodig dat hem de voeten, de wandel, dat die gereinigd wordt. En waarom moeten onze voeten gereinigd worden? Ja, daar staan we mee op aarde. Maar als ik het, en dat is ook, dat onderschrijf ik ook hoor. Maar in dat gedeelte, daar staat, want anders hebt gij geen deel aan mij. En dat is praktisch. Ik hoop dat je dat begrijpt. Het gaat om de praktijk van je leven. Je kan wel zeggen, ja, mijn zonden zijn me vergeven. Maar wat zegt dat? Het gaat altijd om de uitwerking daarvan. Het idee is dat je daar ook uit leert leven. En in de mate dat je daaruit leeft, word je ook werkelijk gereinigd. En dan krijg je dus deel aan hem. Ja.
In, ja, ik, dan laat ik 1 Johannes 1, maar daar ben ik wel eens vaker geweest, laat ik zitten. Ik ben in mijn gedachten nog bij, in 1 keer bij Efeze 5. Want de vraag is altijd, hoe word je dan in de praktijk gereinigd? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Hoe kom je daarvan af? Er staat in Efeze 5, vers 25 lees ik dan maar. Daar staat, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En ik heb het gelukkig al een keer hier besproken, dat er meer van die teksten zijn waar staat dat hij, namelijk Christus, zich voor de gemeente heeft overgegeven. En dat betekent dat hij als de opgewekte zijn leven stelt voor de gemeente. Hij geeft zich over aan een bepaald werk. En ik heb al vaker gezegd, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente. De bedoeling is niet dat de man voor de vrouw zou sterven, maar hij zou voor de vrouw leven. Om het nog iets explicieter te zeggen, hij zou inhoud geven aan het leven van de vrouw. En Christus zou inhoud geven aan het leven van de gemeente. En daartoe stelt hij zichzelf beschikbaar. Wat doet hij dan? Nou, dat staat in vers 26. Opdat hij haar, haar is de gemeente, opdat hij haar heiligen zou, gereinigd hebbende, maar MBG staat als het goed is reinigende. Klopt dat? Heeft iemand MBG reinigende?
Ja, maar ze
maken
dat niet mee.
Ach, dan kunnen we dat niet. Geweldig. Maar dan neem je dat maar voor mij aan. Dat er staat reinigende. Ja. Reinigende de gemeente met het bad des waters. Namelijk door het woord. Door het woord wordt de gemeente gereinigd in de praktijk. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En in vers 26 staat dus dat hij ons reinigt door het woord. Maar in vers 29 daar staat, maar niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijk ook de Heere de gemeente. Zoals de Heer de gemeente voedt en onderhoudt. Zo zou zijn man en zijn vrouw ook voeden en onderhouden. En wat je hier dus naast elkaar ziet. Wij zagen zo straks reiniging en vergeving naast elkaar. Maar hier vind je in vers 26 dat we gereinigd worden. En in vers 29 staat ongeveer hoe dat werkt. Hij voedt het. Maar die voeding, en voeding is uiteraard gewoon voeding van dat woord van God. Dat zorgt ervoor dat we in de praktijk ook gereinigd worden. Dat we veranderd worden in ons denken. En mijn vader die zei altijd, als je nou een glas hebt en daar zit allemaal zwarte inkt in. Als uitbeelding van de zonde. Dan kan je wel proberen om die zwarte inkt eruit te halen, maar dat wordt één grote troep. Het idee is gewoon dat je daar water bij gooit, net zolang tot het weg is. En het idee is niet dat dan de zonden in de praktijk van ons leven afnemen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je van binnen dus gereinigd wordt door dat woord. En al die dingen is precies wat bloed doet. Voeden. Reinigen. Want reinigen is tweeledig eigenlijk. Voeden is het begin. Er wordt iets aangevoerd. Dat is voeding. En je hebt de afvoer. Dat is de vergeving, om het zo te zeggen. En dat hele proces samen heet reiniging. En dat zit allemaal in zo'n term bloed. Dus dit kan je van verschillende kanten kan je dat belichten.
Maar als je dan vraagt, hoe doet de Heer dat dan met zijn bloed ons reinigen? Nou, hij geeft ons zijn bloed. We worden besprengd met zijn leven. Hij voedt ons, hij geeft ons zijn woord. En dat woord is leven, dat woord is eeuwig leven. En des te meer daarvan in ons komt, des te reiner worden wij van binnen. En hoe het er naar de buitenkant uitziet, ja, daar gaat het niet om. En dat die zonden vergeven zijn, ja, dat is zo. Maar de bedoeling was ook dat we daaruit zouden leren leven, dat we zouden leren begrijpen. En dat is een proces. En dat is wat de Heer nu aan ons doet. En dat is dus die vergeving. Verderop namelijk in Hebreeën 9 wordt het nog ingewikkelder. Want er staat in vers 26, daar staat dat hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard is om de zonde teniet te doen. En ik moet toch zeggen dat dat een werk is wat hij doet als de opgewekte. Want hier wordt niet gesproken over de zonden der wereld die teniet gedaan worden. Dat kan ik nu zo gauw niet meer uitleggen, dat is ook niet de bedoeling, want we zijn nog niet zo ver. Maar misschien dat we daar volgende keer aan toekomen. Maar ik zou zeggen, lees die verzen eens door. En je zal zien dat het gaat over de opgewekte Christus. Ik zal het kort demonstreren, leg ik het verder niet uit, maar dan heb je een aanzet. Dan lees je vers 25 met me mee. Daar staat dat de Heer hij zou niet, zoals de hoge priesters elk jaar in het heiligdom ingingen met vreemd bloed, zichzelf dikwijls opofferen. Nou heb ik de zin een beetje omgedraaid. Maar dat is wat er staat. Nog ook opdat hij zichzelf een dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester elk jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Oké, hoge priester gaat elk jaar in het heiligdom. Wat betekent dat? Eén vers terug. Bij mij een andere bladzijde, helaas. Maar er staat, Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Dus ingaan in het heiligdom is ingaan in de hemel zelf. En dat is dus ook zijn offer. Hij zou zichzelf niet dikwijls opofferen, gelijk de hoogpriester elk jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Heb je dat? Opofferen is wat hij doet als die in het heiligdom is ingegaan, namelijk in de hemel zelf. Vers 26 staat het eerste gedeelte tussen haakjes, sla ik dus nu ook even over. Maar er staat er, maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen. En dan laat ik de rest van het vers nog even weg. Want dat kan je namelijk zelf gewoon invullen. Want er staat van die hoge priesters onder het oude verbond dat ze elk jaar in het heiligdom ingingen met vreemd bloed. En er staat duidelijk dat het bij de Heer Jezus niet het geval is. Die zal niet dikwijls zichzelf opofferen. Maar, staat er, vers 26 nog een keer. Maar nu is hij eenmaal, en niet dikwijls, in de volleinding der eeuwen. En dan vul je dus gewoon in het heiligdom ingegaan met zijn eigen bloed. Of zeg ik nou iets geks? Dat is de strekking daarvan. Maar dat zie je heel vaak. En dan wordt er iets gezegd, maar dan worden er daarna andere woorden gebruikt om een ander aspect aan te duiden. En zo ook hier. Hij is eenmaal in de volleinding der eeuwen ingegaan in het heiligdom met zijn eigen bloed. Maar er staat, hij is eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen. Waardoor? Ja, door zijn eigen offer. En dat komt ook nog weer overeen met vers 25. Niet dikwijls opofferen, maar één keer. En dan blijkt dus dat het allemaal spreekt over zijn werk, wat hij doet als de opgewekte. En dan betekent dat ook dat die uitdrukking om de zonde teniet te doen, iets is wat hij doet als de opgewekte. En dan kan je niet zeggen, ja, de zonde teniet doen, ja, dat heeft hij gedaan aan het kruis. Want de vraag is, Dus met zonde is dat altijd de vraag, hoor. Hoezo zonde? Wat er precies mee bedoelt? Want zonde betekent gewoon alles wat mis is. Als je iets laat vallen, valt kapot, zonde. Het doel, iets wat zijn doel mist. En de zonde te niet doen is in dit verband de zonde in ons denken. In onze gewetens. En dat is ook waar straks hoofdstuk 10 over gaat. Dat gaat ook over vergeving van zonden. Maar als het herhaald wordt, wordt er gezegd, ja, dat gaat over het geweten van zonden. En zo gaat dat hier ook, gaat het daarover. Dus dat wordt nog ingewikkelder. Maar ik zal afsluiten. Dan gaan we terug nog even naar vers 22. Waar staat, alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Kijk, maak je niet ongerust. De vergeving van zonden hebben wij. Maar de bedoeling is dat we ons dat eigen zouden maken. En dat we ons zouden laten voeden. Waardoor we ook werkelijk bevrijd worden. Want zoveel mensen die weten, ik heb vergeving van zonde, maar ze leven nog onder het juk van de zonde. En dat komt omdat ze zich niet laten voeden en dan worden ze dus ook niet gereinigd. En dan blijf je rondlopen met een bezwaard geweten. Maar er wordt gezegd, nee, dat is wat de Heer geregeld heeft toen hij opstond uit de dood. En wat hij nu dus nog steeds regelt, want dat is het werk waartoe hij zich overgegeven heeft. Om de gemeente te heiligen en te reinigen en zichzelf en voor zichzelf zonder vlek of rimpel voor zou stellen. Maar goed, daar zullen we het voor vanavond bij laten, want het is hoog tijd.